Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zullen zingen uit de 80ste psalm. En daarvan de verzen 1 en 2. Psalm 80 vers 1. Neem Israëls herder, neem ter oren. En vers 2. We zullen vanavond gaan lezen het 48ste hoofdstuk uit het boek Genesis. En na de schriftlezing zingen we Psalm 25, vers 6. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het Allerhoogst en eeuwig goed. Wij gaan dus lezen Genesis 48. En het geschiedde na deze dingen dat men Jozef zeide: zie, uw vader is krank. Toen nam hij zijn twee zonen met zich, Manasse en Ephraim, en men boodschapte Jacob en men zeide: zie, uw zoon Jozef komt tot u. Zo versterkte zich Israël en zat op zijn bed. Daarna zeide Jacob tot Jozef: God de Almachtige is mij verschenen in Luz in het land Kanaan en hij heeft mij gezegend. En hij heeft tot mij gezegd: zie, ik zal u vruchtbaar maken en u vermenigvuldigen en u tot een hoop volken stellen. En ik zal aan uw zaad dit land tot een eeuwige bezitting geven. Nu dan, uw twee zonen die gij in Egypte geboren zijn, in eer ik in Egypte gekomen ben, zijn mijne. Ephraim en Manasse zullen mijne zijn als Ruben en Simeon. Maar uw geslacht dat gij na hen zult gewinnen, zal het uwe zijn. Zij zullen naar de naam van hun broeders genoemd worden in hun erfenis. Toen ik nu van Paddan kwam, zo is Rachel bij mij gestorven in het land Kanaan, op de weg als het nog een kleine steek lands was om in Efrat te komen. En ik begroef haar al daar aan de weg van Efrat, het welk is Bethlehem. En Israël zag de zonen van Jozef en hij zeide: wie zijn deze? En Jozef zeide tot zijn vader: ze zijn mijn zonen die mij God hier gegeven heeft. En hij zeide: breng ze tot mij, dat ik ze zegene. Doch de ogen van Israël waren zeer zwaar van ouderdom. Hij kon niet zien en hij deed hen tot zich naderen en kuste hen en omhelsde hen. En Israël zeide tot Jozef: ik had niet gemeend uw aangezicht te zien, maar zie, God heeft mij ook uw zaad doen zien. Toen deed hem Jozef uitgaan van tussen zijn knieën en hij boog zich voor zijn aangezicht neder ter aarde. En Jozef nam die beiden, Ephraim met zijn rechterhand tegenover Israëls linkerhand en Manasse met zijn linkerhand tegenover Israëls rechterhand, en hij deed hen naderen tot hem. Maar Israël strekte zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Ephraim, hoewel hij de minste was, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij bestuurde zijn handen verstandiglijk, want Manasse was de eerstgeborene. En hij zegende Jozef en zeide: die God, voor wiens aangezicht mijn vaders Abraham en Isaac gewandeld hebben, die God die mij gevoed heeft van dat ik was tot deze dag toe, die engel die mij verlost heeft van alle kwaad, zegene deze jongens en dat mijn naam genoemd worden in hen en de namen van mijn vader Abraham en Isaac, en dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte in het midden van het land. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Ephraim legde, was dat kwaad in zijn ogen en hij ondervatte zijn vaders handen om die van het hoofd van Ephraim op het hoofd van Manasse te leggen. En Jozef zeide tot zijn vader: niet alzo, mijn vader, want deze is de eerstgeborene, leg uw hand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zeide: ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Hij zal ook tot een volk worden en hij zal ook groot worden. Maar nochtans zal zijn kleinste broeder groter worden dan hij. En zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden. Alzo zegende hij hen te dien dagen, zeggende: in u zal Israël zegenen, zeggende: God zette u als Efraïm en als Manasse. En hij zette Efraïm voor Manasse. Daarna zeide Israël tot Jozef: zie, ik sterf, maar God zal met jullie de wezen en hij zal u wederbrengen in het land uw vaderen. En ik heb u een stuk land gegeven boven uw broeders, het welk ik met mijn zwaard en met mijn boog uit de hand van de Amorieten genomen heb. Vers 6. Wij zullen samen ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof gaan belijden met de woorden van de 12 artikelen. En spreken dan aan ieder van u met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Gemeente, wij gaan weer in het boek Genesis lezen, zoals we dat vanmorgen ook deden. En toen ging het met name over Esau en hoe Esau tegenover de zegen van de Heere stond. En we hoorden dat het voorbeeld van Esau nou niet zo'n mooi voorbeeld is. Het houdt een waarschuwing in om in ieder geval niet te zijn zoals hij. Wij gaan vanmiddag uit hetzelfde Bijbelboek ook lezen hoe Jacob, de tweelingbroer van Esau, tegenover de zegen van de Heere stond. En dan vindt u de tekst in Genesis 48, vers 3. En het eerste gedeelte van vers 4. En dan ook vers 15 en vers 16. Ik ga u die versen nog een keer lezen, 3. Daarna zeide Jacob tot Jozef: God de Almachtige is mij verschenen te Luz in het land Kanaan. En hij heeft mij gezegend. En hij heeft tot mij gesproken. En dan vers 15. En hij zegende Jozef en zeide: die God voor wiens aangezicht mijn vaders Abraham en Isaac gewandeld hebben, en die God die mij gevoed heeft van dat ik was tot op deze dag toe, die engel die mij verlost heeft van alle kwaad, zegene deze jongens, en dat in hen mijn naam genoemd worden, en dat de naam en voor mijn vaderen Abraham en Isaac, en dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte in het midden van het land. En over de bediening van dit woord gaan we de Heere bidden om zijn zegen. Heere, u hebt al tot ons gesproken. Vanaf de bladzijde van het Oude Testament, vanuit de geschiedenissen van Jacob en Jozef, hebben wij al gehoord wat u ons te zeggen hebt. We hebben al gelezen van iemand die u zelf ook tot voorbeeld stelt. Dat deed u vanmorgen ook. Maar toen was het een voorbeeld dat we maar beter niet moeten navolgen. Het was geen fraai beeld. Het beeld van Esau, de hoereerder en de onheilige, de wereldse. De man zonder God, de man zonder genade. Maar vanavond mogen we een ander beeld zien, heren. En het is een wonder, maar het is de broer van deze Esau. En zo'n totaal ander mens en zo'n totaal andere geschiedenis en zo'n totaal andere instelling tegenover de zegen. Nee, hij niet. Hij was niet onverschillig. Hij had het gezien. Die God gezegend heeft, die is gezegend. En dat had hij nodig gekregen, die zegen van u. En die heeft hij ook gekregen. En toen kon hij ook wat doorgeven. Kon Esau eigenlijk niet. Esau had niks om door te geven aan zijn nageslacht. We lezen daar ook geen letter over. Maar Jacob had wel wat door te geven aan zijn kinderen. En zoals we vanavond zien ook aan zijn kleinkinderen. Aan Ephraim en aan Manasse. Heren, daar liggen allerlei dingen in opgesloten die u ons wilt doen weten. En vandaar dat we geroepen zijn om er ook studie van te maken en die boodschap ook aan tot ons te laten doordringen. En daar onderwijs uit te nemen en ja, en dan toch anders dan vanmorgen. Dit voorbeeld wel voor ogen houden. Met de begeerte en het gebed in ons hart, in onze ziel. Dat we dat voorbeeld mogen navolgen. Daar zijn wij geen volmaakte mensen mee. Dat was Jacob ook allerminst. Maar we weten wel wat het dan is om onder de zegen van de Heere te leven. En dat maakt zoveel goed, heren. Dat betekent niet dat wij geen moeilijkheden hier zullen hebben op aarde. En dat alle worsteling en strijd en pijn en zorg en angst van ons wijken. Nee, dat niet. Dat hebt u ook nooit beloofd. Dat moeten we ons ook nooit gaan inbeelden. Dat moeten we ons ook niet laten wijsmaken. Want dat probeert men ook, dat probeert de duivel ook. Dat het geloof in de Heer Jezus Christus ons ook van alle aardse moeilijkheden en zorgen verlost. En dat we er alleen maar rijk en beter van kunnen worden. Maar zo stelt u dat niet voor in uw woord. Maar u zegt wel dat wij door vele verdrukkingen mogen ingaan in het eeuwig hemels koninkrijk. Dan komt er toch een einde, ook aan het lijden van deze tegenwoordige wereld. Dan ligt er een toekomst, nu nog wel voorspeld en in de toekomst aangewezen, maar straks toch een zaligheid die geopenbaard zal worden in alle volheid en in alle heerlijkheid, als al uw beloften blijken waar te zijn en als een mens nooit meer hoeft te twijfelen en nooit zich meer angstig hoeft af te vragen, hoe zal ik ooit rechtvaardig verschijnen voor God, zij die door de genade van de Heer Jezus verlost zijn, mogen straks ingaan in het eeuwig koninkrijk en altijd bij en met de Heere zijn. Heere, wij bidden van u dat u erbij wilt zijn als wij ook in deze kerkdienst uw woord overdenken. Dat u ervoor zorgen zult dat dat woord niet ledig tot u terugkeert, maar dat het datgene doet, Heere, wat tot onze zaligheid mag strekken. En weer nog, dat u dat wilt doen, waardoor u de eer ontvangt. Want dat mag dan samenvallen, onze zaligheid en uw eer. Dat wonder, dat werkt u. Zo smeet u deze dingen samen, Heere. Want gij verheerlijkt uzelf, juist in het zalig maken van zondaren, in het redden van het verlorene. Daar hebt u dat werk voor gedaan en daar doet u nog altijd dat werk voor, Heer Jezus. Nu dan door uw geest, door uzelf aangebrachte heil, dat wilt gij zelf door uw geest ook uitdelen en op de juiste plaats brengen in het hart van degene voor wie u uw leven hebt afgelegd en uw bloed hebt willen vergieten. We bidden, Heere, zegent u ons in ons samen zijn. En houdt u alles weg bij ons vandaan wat de loop van uw woord zou kunnen stuiten. Houdt u alles bij ons vandaan wat de duivel maar zou kunnen gebruiken om onze aandacht af te leiden en ons met andere dingen bezig te doen zijn. Houdt u hem ver bij ons weg. En geef dat wij luisteren mogen. Dat we ook luisteren willen. Dat we ons er echt ook toe zetten. En voor zover wij er wat aan kunnen doen, dat we dat ook inderdaad doen, Heere. En dat u het verdere doet, het voor ons onmogelijke. Maar dat u ervoor zorgt dat uw woord dan ook uitwerking krijgt in ons leven. Zegen ons samen zijn. We vragen dat niet alleen voor onszelf hier, maar we bidden u dat ook voor degene die met de gemeente meeleven, maar die thuis meeluisteren, die de gelegenheid niet hebben, tijdelijk niet hebben of misschien nooit meer zullen hebben om met de gemeente op te gaan. Bezoek ook hen op de plaats waar zij zijn. En door hen niet alleen meeluisteren, maar door hen ook mee bidden. En denk aan hen ten goede, Heere. Wilt u uw zegen geven op alle arbeid in uw koninkrijk? Het werk dat op deze dag al gedaan is en dat op dit ogenblik gebeurt, vanavond nog verder gebeuren zal, in ons eigen land of in andere delen van deze wereld. Heere, laat het woord uitgaan. Laat het gepredikt worden. Laat het in getrouwheid gepredikt worden. Laat het door mensen gebracht mogen worden die weten waarover ze spreken. En die zich erin kunnen vinden. In dat woord wat u hen te spreken geeft, omdat ze het zelf hebben herkend. En omdat het ook het leven van hun leven is geworden. En geef zo een genadige en zegenrijke zondag. Over het rond der aarde, Heere. Want u bent toch overal bezig. En u hebt het toch gezegd tegen Abraham al. Alle geslachten der aarde zouden in zijn nageslacht gezegend worden. En dat was toch ook de bedoeling van uw komst, Heer Jezus. En dat is toch altijd nog de bedoeling van uw werk. En dat bidt u toch ook gedurig weer van uw Vader. U hebt de permissie gekregen om erom te vragen. En u hebt de belofte gekregen dat het u zou geschonken worden. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Dat hebt u, Heere, tegen de Heere gezegd. Bedrengt ons bij het mysterie van de drie-eenheid. Maar zonder dat te willen oplossen, zeggen wij er u dank voor dat u dit getuigenis in uw woord hebt laten neerschrijven. Dat de Zoon tegen de Vader mag zeggen, Vader, ik heb ze verdiend. Ik heb ze gekocht met mijn bloed. Ze waren uwe. U hebt ze mij gegeven. En ik heb ze bewaard. En ik wil dat ze mijn zaligheid zullen zien. En daarom, Heere, om uw naams wil, gedenk ons ten goede. We bidden niet alleen voor de nood, de geestelijke nood die er in deze wereld is. We denken ook aan de tijdelijke nood. Er is zoveel wat nood genoemd mag worden. Er is zoveel wat verdriet geeft, wat spanning veroorzaakt. Veel gemis, veel lijden, veel armoede, veel vermoorde onschuld. Heere, er is zoveel dat dit aardse leven terecht een jammerdal genoemd kan worden. En voor veel mensen is het dat ook echt, een jammerdal. We denken aan diegenen die het zo ervaren. En we bidden van u, Heere, u die de barmhartige bent, openbaar uw barmhartigheid, juist ook aan hen die gekneusd en geknakt zijn en die door het leven heen moeten, maar het is zo zwaar. En er schijnt geen einde te komen aan de zwaarigheid. Heren, wij bidden ook voor degenen die psychisch te lijden hebben, die het niet makkelijk hebben, die soms niet weten hoe ze verder moeten, die soms ook niet meer weten te bidden en die soms de moed niet meer hebben om verder te leven en toch nog verder te moeten. Heer, u weet wat dat lijden is. U dook die krankheden hebt u, Heer Jezus, op u genomen. En ook die smarten hebt u willen dragen. En zo kunt u ermee meer leven. En zo kunt u ook hulp en kracht geven. Als ze de weg dan nog maar weten te vinden, Heere, tot de troon van uw genade. Laten ze die maar zoeken en laten ze het ervaren dat u naar hen omziet. En dat u ze toch kracht geeft om verder te gaan. Wees u ook met hen die in een omgeving leven. En die het soms ook heel moeilijk vinden om te zeggen wat gezegd moet worden. En dan worden we ook geconfronteerd met onze armoede. Dat wij het ook niet eens weten hoe we dat moeten doen. Een woord ter rechte tijd met de vermoeiden te spreken. Dan ontvalt ons soms ook de moed. Als we er niet overheen kunnen tillen, dan kunnen we ook niet anders doen, Heere, dan vragen, wees u er alstublieft bij. Een neergebogen ziel, wie zal die oprichten? Ja, dat doet God ook. Doet u dat dan, Heere? En zo vragen wij u om ook de vervulling van die noden. Waar we vanavond ook aan denken is dat morgen de scholen weer gaan beginnen. Dat onze kinderen daar weer naartoe gaan. Dat verwacht wordt dat ze er zijn en dat verwacht wordt dat ze hun werk gaan doen. En degene die dat onderwijs geven moeten ook hun werk gaan doen. Heere, wilt u ze er allen toe bekwamen? Wilt u degene die onderwijs geven helpen om dat te doen, niet alleen maar met de vaardigheden die gij hen gegeven hebt, maar ook met de bewogenheid van hun hart. Ze gaan met kinderzielen om, Heren. En laat dat ook door hen beseft worden. En laten zij daarom die gelegenheid ook gebruiken om hun kinderen nog iets meer mee te geven dan algebra en Engels en nog weer andere vakken. Geef dat ze een bewogen hart hebben. En dat de kinderen later terugkijken tot naar het onderwijs dat ze hebben gekregen. Zich ook herinneren hoe de juffrouw, zo, zus en meester zo tot hen hebben gesproken. En laat dat gezaaide woord dan ook nog vrucht dragen. Heren, wij bidden van u dat u in gunst ook dat werk wilt gedenken. En dan ook al het andere werk dat gedaan wordt in uw naam, in de dienst der barmhartigheid. Er zijn er heel wat heren die daar hun taak in gevonden hebben. En dat is ook niet altijd eenvoudig. En dan komen ze ook met dingen in aanraking waar ze geen raad op weten. Wilt u ook toch dat werk zegenen en degene die daarin bezig zijn uw gunst doen ervaren. En weer bidden wij u, heren, hoort u ons om Jezus wil. En vergeeft u ons om Jezus wil ook al onze zonden. Amen. Gemeente, wij zingen uit de 105e psalm, de versen 5, 6 en 7. 105, 5, 6 en 7. Thank you. gemeente, na de preek straks zingen we Psalm 146, het derde vers, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Ja, we zullen dat straks zingen. En ik hoop dat u de realiteit van wat we zingen dan ook zelf mag beleven. Psalm 146, het derde vers straks. Dus nu gaat het over Jacob, de andere van de tweeling. Esau, daar hebben we vanmorgen op gelet. De Heer heeft hem als een voorbeeld aan ons voorgesteld, als een voorbeeld dat we dan maar niet moeten navolgen. En daarom heeft hij ons gewaarschuwd door middel van dit portret. En als we vanavond naar Jacob gaan kijken, zoals de Heere ons hem laat zien en zoals hij tegenover de zegen van de Heere stond, dan mogen we opnieuw een portret uit de oudheid zien, maar dan een illustratie, dan een voorbeeld waar we beter wel op kunnen letten om dat na te volgen en in die voetstappen te gaan. En zo straks ook echt met inschakeling van onszelf te kunnen zingen: zalig zijn zij die de God van Jacob tot hun hulp hebben. Ja, Jacob. Jacob gaat sterven, hij weet dat. Hij heeft zijn zoon Isaac al eerder bij zich laten komen. In het slot van hoofdstuk 47 lezen we daar een paar dingen van. En nu heeft Jozef opnieuw de tijding gekregen: het gaat niet zo goed met je vader. Hij gaat achteruit. En Jozef heeft het begrepen. Dit signaal heeft hij verstaan als een opdracht van de Heere om zijn vader nog een keer te gaan opzoeken. En dit keer heeft hij er, denk ik, een soort voorgevoel van. Je kan natuurlijk beter zeggen, dit keer heeft de Heer het hem in zijn hart gegeven om niet alleen naar zijn oude vader te gaan, maar zijn twee zoons mee te nemen. Want die jongens moeten toch ook hun grootvader goed leren kennen. En Jozef wil graag dat ze niet alleen maar kennis met hem maken, maar dat zij ook in Jacob, in hun grootvader, iets ontdekken wat zij ook moeten gaan begeren. Wat in hun leven ook een plaats moet krijgen. Zover weet Jozef wel hoe zijn vader, zijn vader Jacob geleefd heeft en wat het belangrijkste in het leven van zijn vader geworden is. Het is trouwens ook in Jozefs leven het belangrijkste geworden, de Heere te mogen kennen en te mogen dienen en in gemeenschap, herstelde gemeenschap met de Heere te mogen leven. En het kan geen kwaad als Manasse en Ephraim ook nog eens een keer naar hun grootvader luisteren. Of hij voor hen misschien ook een woord heeft. En datzelfde besef heeft Jacob ook gehad. Hij heeft namelijk nog een opdracht, een paar opdrachten te vervullen. Net zo goed als dat in de tijd in zijn jongere jaren het geval was, toen Isaac een opdracht had die hij moest vervullen. De zegen die God al aan Abraham had gesproken, moest Abraham doorgeven aan Isaac. En Isaac moest dat doorgeven aan Jacob. En nu voelt Jacob dat nu zijn einde dichterbij lijkt te komen. Hij de opdracht heeft om die zegen weer verder door te geven. En dat moet hij dan doen aan al zijn zonen. Dat gebeurt ook. Dat lezen we een hoofdstuk verder in het boek Genesis. Hoofdstuk 49, waar we Jacob op zijn ziek- en sterfbed zien met al zijn zonen om hem heen. En dan spreekt hij ze allemaal één voor één aan. Maar Jacob heeft begrepen dat er ook nog een opdracht van de Heere is tegenover de kleinzoons van Jacob. En dan niet al zijn kleinzoons met name, maar wel die twee die aan Jozef geboren zijn. Waar hangt dat mee samen? Waarom deze twee kleinzoons wel en de andere kleinzoons van Jacob niet apart genoemd? Wel, dat hangt samen met iets wat wij op verschillende plaatsen in de Bijbel tegenkomen. En als we dan de schriftgegevens die daarop wijzen bij elkaar lezen, dan krijgen we dit beeld. U weet nog wel, toen Jacob bij Laban kwam, een van de eerste dingen die hij daar meemaakte was de ontmoeting met Rachel. En ja, toen sloeg de vonk over. En toen kreeg hij haar, dat was een van de eerste ervaringen. Toen kreeg hij Rachel lief. En toen hij dan toch bij zijn oom Laban, de broer van zijn moeder Rebecca, moest zijn, toen is er een soort contract gesloten tussen Jacob en zijn oom, die ook zijn werkgever werd. En voor als loon op 7 jaar diensttijd zou Laban aan Jacob zijn dochter Rachel geven. Maar dat ging anders. Door een streek, een gemene streek van Laban. Gemeen tegenover Jacob. Gemeen tegenover Lea. En gemeen tegenover Rachel. Toen Jacob getrouwd was, ontdekte hij de volgende morgen dat Lea hem gegeven was. Arme Lea. Dankzij deze streek van haar vader was ze getrouwd met Jacob. En ze merkte eigenlijk wel, Jacob zal nooit echt van mij kunnen houden. En misschien ik ook van Jacob niet. Maar het was toen natuurlijk de bedoeling, zoals de Heer dat later in zijn wet zou vastleggen, dat de eerstgeborene uit dat huwelijk de rechten van de eerstgeborene zou hebben. En dat zou in dit geval dan Ruben zijn, want Ruben was de eerstgeborene die Jacob ontving uit het huwelijk met Lea. En dat betekent dus dat als straks Jacobs erfenis verdeeld moet worden, dan krijgt Ruben 2 porties. Dat was het eerstgeboorterecht. Als iemand 3 zoons had en hij ging zijn erfenis verdelen, dan verdeelde hij die erfenis in 4. En dan kreeg de oudste zoon 2 porties en de andere 2 kregen 1 portie. En in het geval van Jacob betekent dus dat Ruben 2 porties krijgt en de andere zonen van Jacob 1. Maar ook dat is anders gegaan. En dat is ook weer anders gegaan door middel van een zonde. Dit keer de zonde van Ruben. Want Ruben kon met zijn vingers niet van een van Jacobs slavinnen afblijven. En hij zondigde. Ook hij weer, een hoereerder. En daarmee heeft Ruben zijn eerstgeboorterecht verkwanseld. Dat neemt de Heer hem ook af. En dan? Ja, dan is niet Simeon de tweede die de eerstgeborene is. Nee, nee, dan is het Jozef, de eerstgeborene van Rachel. Op hem gaat dat eerstgeboorterecht over. En daarom is het dat Jozef zijn 2 zoons mee moet nemen. Door de Heere bestuurd. En Jacob begrijpt het. En Jacob zegt het ook. Deze 2 jongens, Manasse en Ephraim, zijn van mij. Die tel ik mee samen met Ruben, Simeon, Levi en al die anderen. Zij horen erbij, allebei. Zij krijgen straks allebei een stam die in Israël meetelt. En zo heeft de Heere de dingen bestuurd. En vandaar dat Jacob nu op zijn ziekbed, misschien straks ook wel zijn sterfbed, een ontmoeting heeft met Jozef en met zijn 2 zonen. En hij zegt dat ook, we lazen dat in hoofdstuk 48. Hij zegt dat ook zonder aarzelen, die 2 zonen van jou, Jozef, die zijn van mij. Net zo goed als dat Ruben en Simeon er 1 van mij is, zo zijn ook deze 2 jongens van mij. Als je nog meer kinderen krijgt, dan mogen dat jouw erfgenamen zijn. Maar deze twee zijn mijn erfgenamen. Die tel ik mee als ik mijn eigen zonen ga tellen. Beter, de Heere telt deze twee mee. En zo worden deze twee kleinzoons, laat ik het al zomaar zeggen, geadopteerd door Jacob. En dat wil ook zeggen, en dat zullen we zo meteen zien, dat de zegen die op Jozef gelegd moet worden, nu ook tegelijkertijd via Jozef op deze twee zonen van Jozef terechtkomt. En dat wordt duidelijk als we verder lezen in het 48e hoofdstuk van het boek Genesis. Maar laten we er eerst even bij stilstaan wat dit voor die twee jongens betekent. Ja, je kunt je natuurlijk wel indenken, Manasse en Efraïm, ze zijn geboren in Egypte. Hun moeder was een Egyptische. Hun vader was op farao na de belangrijkste man in het hele land. Hij had nogal een positie gekregen, deze Jozef. Iedereen moest met hem rekenen en iedereen was in zekere zin van Jozef afhankelijk geworden. Zeker ook in die periode van de grote droogte, van de hongersnood. Farao zei het ook, ga maar naar Jozef, breng je problemen bij Jozef neer, doe maar wat hij zegt. Ik geef het helemaal in zijn handen, ik heb volledig vertrouwen in Jozef, in Zafnat Paanea, de redder van het volk. Doe maar wat hij zegt. En als Jozef zei dit en als Jozef dat zei, ze deden het. Ze waren helemaal van hem afhankelijk. En hij hield middelijkerwijs het hele volk van Egypte in leven. En als kinderen van deze hooggeplaatste Jozef zijn Manasse en Efraïm opgegroeid. Net zoiets als Mozes later. Net zoiets als Mozes die geadopteerd was door de prinses in Egypte. Hij werd opgevoed in alle wijsheid van de Egyptenaren en hij had nergens gebrek aan. En hij had natuurlijk een promotiekans van heb ik jou daar. Hij was een man in zijn leven en hij kon inderdaad zeggen ik heb de beste toekomstverwachtingen. Maar dat gevaar dat hem bedreigde was dat hij Egyptenaar zou worden. En hij was het ook bijna geworden. Bijna. Maar niet helemaal. En dat het niet helemaal een Egyptenaar geworden is, dat was omdat de Heere hem ervoor bewaarde. Het was wel zijn roeping om geen Egyptenaar te willen zijn. En hij heeft begrepen dat het de bedoeling van de Heere was. Inderdaad, mag ik niet bij Egypte horen. Nou, die keus. Daar staan in hoofdstuk 48 Manasse en Efraïm ook voor. Jongens, jullie horen bij mij, zegt Jacob. En ze horen het hem zeggen. Ze horen het niet via via. Nee, rechtstreeks horen ze Jacob zeggen, jullie horen bij mij. Net zo goed als je oom Ruben en als je oom Simeon horen jullie bij mij. Zul je erom denken? En als ze daarna gaan denken over wat dit inhoudt, dan komen ze er toch al heel spoedig achter dat het een kwestie is die je eigenlijk ook moet willen aanvaarden. Je moet er een keus voor maken. Zij nu voor die tijd aan hun toekomst dachten, dan konden ze niet anders denken dan dat ze op de een of andere manier ook zouden meewerken straks in Egypte. En als zij dan een positie kregen van dat ze ook over anderen konden heersen en dat zij anderen konden vertellen wat ze doen moesten, dan ja, het zag er allemaal heel rooskleurig uit voor deze twee. Maar nu moeten zij van al die verwachtingen afscheid nemen. Maar nu moeten ze bij Jacob, bij Israël willen horen. Willen ze dat wel? Ik weet niet, op dit moment in Genesis 48 lees je niet van hun reactie. Je leest verderop in de Bijbel wel dat ze inderdaad, dat het gegaan is zoals de Heere wil dat het gaan zou. En dat ze allebei stamvader van een grote stam in Israël zijn geworden. En dat die stammen inderdaad ook nogal het een en ander betekend hebben. Met name de stam van Efraïm. Als je de geschiedenissen van Israël in het Oude Testament verder doorleest, dan zie je dat de Heere ze echt wel wat gegeven had. Maar ze waren ondertussen toch wel ingedeeld bij een volk dat niet al te lang na deze een slavenvolk zou worden. En ze hebben het misschien zelf al ervaren langzamerhand, dat de gedachten in Egypte begonnen te veranderen als de Egyptenaren naar de Israëlieten keken. Ze moeten een keuze maken, Manasse en Efraïm. En ik weet het niet, maar het zou kunnen, ik zou me dat kunnen voorstellen, dat ze achteraf natuurlijk met elkaar gesproken hebben. Wat moeten wij nu doen? Hoe kijk jij er nou tegenaan? Wat vind jij nu van die woorden van grootvader? Zijn ze ertoe gekomen om het goede deel te kiezen? Hebben ze gezegd, oh, dat is een zegen dat wij bij Israël mogen horen? Of hebben ze er moeite mee gehad? Dat laatste zou ik me ook voor kunnen stellen. Want daarmee gingen al die andere dromen niet in vervulling. En wie weet wat een onzekere toekomst ze nu tegemoet gaan. Dat weet je toch zomaar niet. Als je als vreemd volk, als een vreemde familie, weliswaar behoorlijk uitgebreid, maar toch in een ander land woont dan waarin je je eigenlijk vestigen kon. En als ze al een beetje goed geluisterd hadden, dan zouden ze ook van Jacob en ook van Jozef hebben kunnen begrijpen dat hun toekomst helemaal niet in Egypte lag, maar dat ze straks in Kanaan zouden wonen. Nou, dat is allemaal maar onzeker. En wat dat zal worden en hoe dat zal gaan, wie kan het vertellen, terwijl de zekerheden die ze dachten te hebben, die moeten ze loslaten. Willen ze dat? Maar het was wel hun roeping. In één keer, als Jacob tegen die zoons, die kleinzoons, begint te praten, over hen te praten, dan is dit de conclusie die ze kunnen trekken. Manasse, zegt Efraïm, wij moeten kiezen. Wat ga jij doen? En wat ga jij doen? Wel, u voelt het wel. Ik heb nu al een punt waar we een poosje op door kunnen gaan in de vorm van een toepassing. Want voor die keus staan wij eigenlijk ook. Ja, je kunt voor Israël een andere naam invullen. Je kunt voor Egypte een andere naam invullen. Maar de keus is eigenlijk dezelfde. En het trieste is dat wij van nature al gekozen hebben en dat dat een verkeerde keus was. Wij zijn op de wereld gekomen met een stuk voorliefde voor de wereld. En niet met een stuk voorliefde voor de dienst des Heren. Wij zijn gekomen op de wereld met een afkerig hart. We hebben dat in het doopformulier iedere keer kunnen horen. Daar komt het iedere keer in terug en het is de werkelijkheid die de schrift ons ook voorstelt. En als je een kind krijgt en je ziet dat kind opgroeien, dan moet je je toch iedere keer weer realiseren wat de Heere van dat kind zegt. Ontvangen in zonde, geboren in ongerechtigheid. En het kan in het Koninkrijk Gods niet eens ingaan zonder wedergeboorte. Zonder een wonder, zonder een godswonder, zonder iets dat de Heere doet en dat de Heere ook doen moet. Want als de Heere dat niet doet, gebeurt het ook niet. Er moet een wonder met de mens gebeuren. Anders zal hij altijd verkeerd kiezen. Dan zal hij altijd voor de wereld kiezen, voor Egypte. Dan zal hij altijd proberen de schatten van Egypte mee te nemen. Dan zal hij altijd proberen zich rijk te rekenen met dingen die, als het er helemaal op aankomt, helemaal vergankelijk zijn. En ook echt vergaan zullen. En dan zal het van de genade van de Heere afhangen. Maar zoeken ze die dan ook? Zoeken wij die dan ook? Met dat verkeerde hart waarmee we geboren zijn, leven we daar nog rustig mee verder. Met dat hart waaruit allerlei ongerechtigheden voortkomen, leven we met dat hart nog altijd zonder dat de Heere daar een vernieuwend en herscheppend werk in gedaan heeft? Is die keus al gedaan? Hebben wij de Heere al nodig gekregen? Heeft de Heere zich al over ons ingelaten? En heeft de Heere ons hart al geneigd? En zijn wij al gewillig geworden om in zijn wegen te gaan? Hebben we de rijkdom gezien? Ja, ik weet wel, het is een klein beetje hetzelfde als wat ik vanmorgen zei. Toen ging het vanuit een andere invalshoek. Maar toen was het ook een woord waarmee wij onszelf moeten worden weten aangesproken. Jonge mensen, ouderen, heb je de goede keus al gedaan? Vanmorgen werd dat geargumenteerd, hoe nodig dat is om die goede keus te doen. Omdat die verkeerde keus zo echt en door verkeerd is. En ook slecht afloopt. We kunnen ons wel vergissen, maar dat wordt een eeuwige teleurstelling. En als ik diezelfde keus nu in de geschiedenis van Jacob en van de zonen van Jacob zie, dan benadert de Bijbel ons de noodzaak van die keus vanuit een hele andere invalshoek. Niet als een soort waarschuwing, niet als een soort boodschap waar we van schrikken moeten, maar als de lokstem van het evangelie. Want ogenschijnlijk mag Egypte dan belangrijker en mooier en aantrekkelijker zijn dan Kanaan. Maar in werkelijkheid is die mens gelukkig die Jacobs God ter hulp heeft, die geestelijk gesproken in Kanaan mag leven en die de God van Israël mag leren kennen. Die is onnoemelijk veel rijker dan degene die de Egyptische afgoden gaan dienen. Mag je rijk zijn en mag je nog meer hebben dan vele anderen. En dan mag je een prins zijn en misschien, ik weet niet wat, voor allemaal positie bereiken. Maar je bent een arme zondaar. En als je sterven gaat, dan gaan je handen leeg. Dan hou je van Egypte niets over. Bij zo'n sterfbed staat niemand uit Egypte te wachten om je wat mee te geven. Egypte laat je verloren gaan. En de goden van Egypte doen dat ook. Maar de God van Israël, die heeft handen vol zegeningen. Zou je die niet willen zoeken? Zou je daar nou niet naar vragen? Zou je je dan niet inspannen om daar deel aan te krijgen? Wel nu, Jacob heeft zijn twee kleinzoons dus gezien en hij heeft ze, laat ik het zo zeggen, geclaimd. En wat gaat hij dan zeggen? Hoe ziet die zegen die Jacob over die twee zonen van Jozef uitspreekt eruit? Wel, als de tekst voor de preek van vanavond heb ik eerst een paar versen uit het begin gekozen. De versen 3 en 4. Om daarna nog naar een paar versen te kijken wat verderop. Dat eerste, dat is een soort inleiding van het gesprek. Jacob kreeg te horen, ze zeiden tegen hem, uw zoon Jozef is er. En Jacob had er eigenlijk wel op gerekend. En het wonderlijke, we lezen het ook, hij ging rechtop zitten. Hoe zwak hij ook was, hij probeerde toch met behulp van kussens en allerlei overeind te zitten. Ten slotte was hij toch ook wel respect verschuldigd tegenover zijn zoon Jozef. De onderkoning van Egypte. En hij wil hem dat respect best geven. Let u er overigens ook even op dat in vers 2 gesproken wordt over Jacob. En men boodschapte Jacob. En in vers 2 verderop lees je dat Israël zich sterkte. Die twee namen in één zin. De naam van de vader en de naam van de profeet die het woord van God spreekt. Kijk zo naar Jacob in deze geschiedenis. De vader en de grootvader, dat is Jacob. En de profeet, de drager van het woord van de Heer, de brenger van Gods boodschap, dat is Israël. En de ene keer gaat het dan over Jacob en de andere keer gaat het over Israël. En het heeft altijd weer zin. Of de ene naam of de andere naam. Het heeft een bedoeling. Wel nu, deze Israël gaat iets vertellen over zijn eigen leven. En laat Jozef dat ook nog maar eens horen. Die zal het misschien al geweten hebben uit vroegere tijd. Maar die jongens, die kleinzoons, die hebben het nog nooit gehoord. Zeker niet uit de mond van hun grootvader. Maar laten we met ze meeluisteren. Jacob zeide tot Jozef, en die jongens mogen meeluisteren. God, de Almachtige, is mij verschenen. Ja, het is waar. Genesis 28. Jacob was op de vlucht. Hij had begrepen dat zijn broer Esau zijn dood gezworen had. En op advies van zijn moeder Rebecca gaat hij vluchten. En hij gaat die verre reis maken naar die broer van zijn moeder, zijn oom Laban. En ondertussen, onderweg daarheen, komt hij op de plek Luz, die hij later Bethel gaat noemen. En daar gebeurde het. Daar verscheen God, de Almachtige. Hij weet het nog heel goed. Het staat in zijn geheugen gegrift. Dat moment dat hij daar in de open lucht sliep. Dat hij droomde. Die ladder die opgericht stond op de aarde en die helemaal tot in de hemel reikte. En de engelen die opklommen en neerdalen. En bovenaan, helemaal bovenaan die ladder, God, de Almachtige. De God die voor geen problemen staat. De God die alle macht bezit in hemel en op aarde. De grote schepper aller dingen. De God die elk mensenleven gemaakt heeft. En niet alleen maar elk mensenleven, maar alles wat er is. En alles wat er leeft en alles wat er bestaat. God, de Almachtige. Er zijn geen onmogelijkheden voor deze God. En wie deze God tot zijn deel heeft, heeft een Almachtige tot zijn deel. God, de Almachtige, is mij verschenen. Jacob weet het nog heel goed. Hij was op de vlucht. Waarom? Hij had zijn broer bedrogen. Hij had zijn vader bedrogen. Dat is niet gering. Als je je vader wat voorliegt. En zeker ook als die vader nog blind is ook. En als je probeert een zegen van die vader te krijgen, terwijl je die vader daarvoor moet bedriegen. Dat geweten van Jacob, dat heeft wel gesproken, denk ik. En nu is hij onderweg, ja, want hij moet proberen uit de greep van Esau te blijven. En dan ligt hij daar in Bethel en kan hij wel rustig slapen. Kan hij wel in slaap komen met de herinneringen aan dat moment dat hij geknield bij het bed van zijn vader lag. En dat zijn vader zijn handen op zijn hoofd lei. En dat zijn vader toen zei, de stem is Jacob's stem. Maar de handen zijn Esau's handen. Hij heeft die woorden gehoord, hij heeft die woorden meegenomen. Jacob, je hebt met je eigen stem tot je vader gesproken, maar je hebt je voorgedaan als de bedrieger. Je deed net alsof jij je broer Esau was om die zegen maar te ontfutselen. De God de Almachtige is mij verschenen. Kun je het begrijpen? Dat de Heere dan niet alleen maar aan hem verschijnt, maar ook zoals hij verder zegt, dat hij hem zegent. Dat hij tot hem spreekt. Niet een woord van oordeel, niet een woord, Jacob, hoe kom je op deze plaats, wat is er gebeurd, wat heb je gedaan? Geef die zegen eens terug. Maar een zegen, nog een keer de herhaling van een zegen. En hij zegt het, de Almachtige God zegt het tegen Jacob. Ik zal u zegenen en ge zult gezegend zijn. Een wonder toch? Daarom Bethel, een plek waar je God kunt ontmoeten. Waar de Heere wil wonen. Waar de Heere zijn huis wil vestigen. Begrijpen jullie het, jongens? God de Almachtige is mij verschenen. En hij heeft tot mij gezegd. Hebt u dat ook wel eens gehad? Dat God de Almachtige u verscheen. En dat hij tot u sprak. Ja, ja, hij spreekt toch altijd, als we zijn woord lezen, spreekt hij toch altijd, jawel. Maar je moet wel oren krijgen om het te horen. En als je die oren niet hebt, dan lees je een stukje uit de Bijbel en dan hoor je een preek en dan hoor je een ernstige preek. En je schrikt even en je gaat daarna weer gewoon verder. En kun je dat dan eerlijk zeggen? God de Almachtige is mij verschenen en hij heeft tot mij gezegd. Dat is wat als een mens dat zeggen mag. Als hij het tegen zijn kinderen en tegen zijn kleinkinderen zeggen moet, omdat het waar is. En omdat de Heere wil dat het doorverteld wordt. Dat heeft Jacob begrepen. Ik heb die zegeningen gekregen. Het is al jaren geleden. Er is al zoveel sindsdien gepasseerd. Maar ik kan het niet vergeten en ik wil het ook niet vergeten. Dat was wel zo'n bijzonder moment. En toen ik terugkwam na al die jaren bij mijn oom Laban, en toen ik inderdaad rijk geworden was, en toen ik twee vrouwen had, en toen ik heel veel schapen en runderen had, toen is de Heere erop teruggekomen. In Genesis 35 zegt de Heere zowat hetzelfde. En dan komt hij weer, God de Almachtige, met weer de belofte, met weer de toezegging van een groot volk te zullen worden en de zegen van Abraham te kunnen doorgeven en de zaligmaker van zondaren straks te mogen zien geboren worden. Want daar moeten we het allemaal van hebben. Er waren het van die momenten die Jacob nooit meer vergat. Maar zijn jongens moeten het ook weten. Jongens, de God die ik dien. Ja, jullie wonen hier nou geboren als Egyptenaren en je woont in Egypte en je bent allerlei dingen van het leren die ze in Egypte belangrijk vinden. Maar luister even naar je grootvader. Ik heb een God die nogal machtig is ook. En die zo nederbuigend goed is dat hij tot mij heeft gesproken. Tot mij, zondaar. Ik denk niet dat Jacob dit met droge ogen heeft kunnen zeggen. Waar zijn jongens, waar zijn kleinzoons bij waren. En alleen al door het zo te zeggen, geeft hij die jongens als het ware een argument in handen om de goede keus te doen. Kun je je nog een betere God indenken? Een God die niet alleen maar almachtig is, maar die ook naar beneden komt. Die ook komt op het lage niveau waar een verloren zondaar ligt te slapen. Met een kloppend geweten, met een beschuldigend geweten. Waar het rust, dat de rust niet meer kan vinden. En die God, die komt onbegrijpelijk, die komt met zijn beloften, met zijn zegen. En als Jacob dan toch bezig is zo te spreken, waarin hij iets vertelt over de rijkdom die hij ondervonden heeft in de ontmoetingen met zijn God, de Almachtige, dan vindt hij dat de dingen die er toen gebeurd zijn en die daarna gebeurd zijn ook nog eens een keer moeten worden verteld. En hij doet dat ook. En dan heeft Jacob ook het belang ingezien dat die kleinzoons ook iets uit de geschiedenis van het huisgezin van Jacob moeten weten. Ze hebben er nooit gekend. De moeder van hun vader, Rachel. En misschien dat Jozef er wel eens wat over gezegd heeft. Maar dat was al zo lang geleden en Jozef was toen ook nog zo heel jong toen zijn moeder stierf. Ze waren onderweg naar het land Kanaan en ze waren bijna in de buurt van Bethlehem. En toen stierf ze, want Benjamin moest geboren worden. En dat ging niet zo makkelijk. Dat was een zware bevalling, echt. En ze moest het leven laten. En het laatste wat ze van dat pasgeboren kind zei, Benoni, zoon van mijn smart. En toen was de adem er ook uit. Maar Jacob vindt dat zijn jongens dat nog een keer goed moeten horen. Misschien heeft Jozef het zelf al eens verteld, maar nu doet Jacob het nog eens een keer van zijn manier, op zijn manier. En dan zegt hij, jongens, denk daar ook aan. Je grootmoeder, je hebt haar wel nooit gekend. Maar ze betekende zoveel voor je grootvader. Ik had haar zo lief. En ik was zo blij met haar en met haar oudste zoon, jullie vader, Jozef. En het was zo bitter toen ik haar moest begraven. Het was zo bitter. Zul je haar ook nooit vergeten, jongens? En nu hij dan toch met zijn voorgeslacht bezig is, hun voorgeslacht. Nu noemt hij nog een paar namen, maar dan intussen is er wat gebeurd. Dan zijn de jongens van plaats veranderd. Dan liggen ze nu op hun knieën naast het bed, de een aan de ene kant en de ander aan de andere kant. En Jozef heeft ze daar zo neergelegd dat hij precies, dat zijn vader precies kon doen wat hij meende dat hij moest doen. En dan moest natuurlijk volgens Jozefs berekening de rechterhand van Jacob op het hoofd van de oudste zoon, de oudste kleinzoon liggen, Manasse. En de andere hand moest op het hoofd van de tweede kleinzoon liggen, op het hoofd van Ephraim. Maar zonder dat Jacob daar een verklaring voor geeft, doet Jacob, en Jozef denkt dat hij helemaal in de war is, die oude man, maar die doet zijn handen kruiseling, zodat zijn rechterhand op het hoofd van Ephraim komt te liggen en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. En Jozef wil dat corrigeren. Jacob zegt, nee, laat maar. Ik weet het ook wel, mijn zoon. Ik weet het wel. Maar zo moet het. Zo moet het. Want God is soeverein. En hij beslist. Wel, ik ga dat verder niet uitwerken, maar ik ga met u luisteren naar wat als Jacob dan zo bij zijn kleinzoons is. En als zijn hand op het hoofd van de ene en van de andere is gelegd, dan gaat hij weer spreken. En wat zegt hij dan? Nou, hij had het zojuist over Rachel. Hij wil ook nog even zijn kleinzoons herinneren aan zijn eigen vader, Isaac. En aan diens vader, Abraham. En dan gaat hij het hebben over God, over die God de Almachtige. Die het zo'n wonder maakte voor Jacob dat hij hem verscheen. En dan heeft hij over die God nog een paar andere dingen te vertellen. Dat was de God voor wiens aangezicht mijn vader Abraham gewandeld heeft. Jongens, jullie hebben een overgrootvader, nee, nog even verder terug, een overgrootvader gehad die voor het aangezicht van God gewandeld heeft. En die zo in de verzoende relatie met God geleefd heeft dat hij voor het aangezicht van de Heere mocht verkeren. En dat de Heere in gunst op hem neerzag. En dat hij uit de hand van die God heeft mogen leven en ontvangen alles wat hij nodig had. En weet je, die zijn zoon, mijn vader, Isaac, heeft ook voor het aangezicht van die God gewandeld. Hij ook. En Jacob, ach, hij heeft ook voor het aangezicht van die God gewandeld. Maar dat zegt hij niet. Hij heeft het wel over vader Abraham en vader Isaac. Die hebben wel voor Gods aangezicht geleefd. Maar hij vindt zichzelf niet belangrijk genoeg om zichzelf in die rij ook mee te tellen. Bescheidenheid. Ja, in het leven van Gods kinderen, in het leven van degene die echt de Heer hebben leren kennen, past ook een stuk bescheidenheid. En over sommige dingen kunnen ze misschien beter niks zeggen. Want die strekken toch niet tot hun eer. En misschien hebben die twee zoons van Jozef ook al het een en ander gehoord over het leven van hun opa. Nee, Jacob zal het niet over zichzelf hebben. Maar wel over zijn vader en over zijn grootvader. Maar niet alleen Jacob, niet alleen Abraham, niet alleen Isaac. Maar God heeft ook nog wat voor Jacob gedaan. Dat zegt hij wel. Niet wat hij voor God gedaan heeft, daar zwijgt hij over. Maar wat God voor hem gedaan heeft, dat wil hij toch ook even duidelijk laten weten. Wat heeft God dan gedaan? Die God die mij gevoed heeft. Van dat ik was tot op de dag van vandaag toe. Nee, dat staat er wel in onze vertaling, die mij gevoed heeft. Maar die God waar Jacob het over heeft, heeft veel meer gedaan dan Jacob alleen maar eten geven. Gevoed, ja, dat heeft hij ook. Hij heeft voor Jacob gezorgd. Maar het woord heel letterlijk vertaald is de God die mij geherderd heeft. De God die een herder voor me was. En een herder geeft wel wat meer aan zijn schapen dan alleen maar gras en water. Het werk van een herder is ook zorgen. Zorgen voor de veiligheid, instaande voor de veiligheid. Het werk van een herder, dat betekent ook verlossen en uit de sloot halen als het schaap in de sloot gevallen is. En alles doen, die God is mijn herder geweest. Ja, Jacob mag eigenlijk al beginnen met die 23e psalm te zingen hier. De God des heils, de God almachtig, wil mij tot een herder wezen en hij is mijn herder geweest. En dan is hij nog niet uitgepraat. En als hij dan toch spreekt over wie de Heere voor hem geweest is en wat de Heere aan hem gedaan heeft en waarin de Heere voor hem gezorgd heeft, dan zegt hij, vers 16, die engel die mij verlost heeft van alle kwaad. Ach ja, als Jacob gaat vertellen over zijn leven, dan kan hij het hebben over Laban, over zijn broer Esau allereerst en over datgene wat Esau van plan was om hem te doden. Dan kan hij vertellen over Laban en het bedrog dat hij van zijn schoonvader een en ander maal heeft ondervonden. Dan kan hij het hebben over de Canaanieten, die toch ook een bedreiging vormden voor Jacob, want hij kwam er als vreemdeling in een vreemd land. En zijn zonen zouden er zo ook de oorzaak van geworden zijn dat Jacob ook in grote moeilijkheden zou zijn geraakt. Dan kan hij het hebben over die hongersnood waar ze ook in Kanaan last van hadden. Maar uit al die moeite heeft deze engel, laat ik het dan maar zo zeggen, deze Christus hem verlost. Begrijp je het? Jongens, begrijp je het? Moet ik het nou nog speciaal tegen jullie zeggen? Moet ik je nou nog meer aansporen om die God ook te gaan zoeken en te gaan dienen? Het is deze God die mij gezegend heeft. Hij begon dat al te doen toen ik nog in de tent van mijn moeder en vader woonde. Toen is de Heer al tot me gekomen en heeft zijn woord al kracht en effect in mijn leven gehad. En ik heb toen eigenlijk al de goede keus gedaan. Oh ja, ik was nog lang niet bekeerd. Ik was nog lang niet klaar met mijn bekering. Het is ook zo vaak in mijn leven werkelijkheid geworden. Ja, ik kan me nog zoveel keren herinneren dat ik niet voldeed aan de roeping die mij geworden was. Ik moest Ik moet eerlijk zo vaak bekennen dat het niet gedeugd heeft in mijn leven. Maar ik heb wel een God ontmoet. En ik ben wel in het heiligdom geweest, waar de Heere mij toe wilde inbrengen toen hij tot mij kwam. En toen hij tot mij sprak. En ik heb die God keer op keer aan het werk gezien. Ik heb het gezien in het leven van mijn vader. Ik heb het gezien en gehoord uit het leven van mijn grootvader Abraham. En ik heb het zelf ook ondervonden. Die God heeft mij geherderd. En die God heeft mij verlost. Jongens, dat is de God die ik jullie kan aanprijzen. En de zegen van deze God mag ik ook op jullie hoofd leggen. Via je vader doe ik dat en je telt straks helemaal mee. Net zo goed als die broers van je vader, allemaal stuk voor stuk. Jullie worden door mij, jullie worden door God ook meegeteld. Wil je erbij horen? Ja, ik kan je niet meer aanbevelen dan wat deze God voor mij gedaan heeft. En hij is nog dezelfde. Jullie leven zal ook wel niet volmaakt zijn. En je zult het wel nooit volmaakt leren. Maar als je maar bij deze God mag horen. Als je maar mag zeggen. En mag ervaren ook. Als antwoord op de vraag. Wie heeft lust de Heere te vrezen. Ja, dat zou ik zelf ook wel willen. Dat is mijn begeerte. Daar gaat mijn hart naar uit. Dat heeft de Heere zelf in mijn hart gelegd. Ja, durf je dat te zeggen, Manasse? Dat de Heere het in je hart gelegd heeft. Ik weet niet of die jongens nog verder met opa gesproken hebben. Ik weet ook niet hoe lang het toch geduurd heeft voordat Jacob stierf. Maar ze hebben daar toch wel iets meegemaakt wat ze ook niet zo makkelijk zouden kunnen vergeten. Wat een zegen. Gemeente, als je zelf gezegend bent, dan heb je ook wat door te geven. Esau had dat niet. Die had niks. Die had geen zegen van God in ieder geval. En wat hij dan gehad had, dat had hij zichzelf allemaal gedaan. En dat, wat blijft er van over? Kun je dat aan je kinderen doorgeven? Kun je dat vertellen? En wat schieten ze er nog mee op, al zou je het vertellen? Maar Jacob, die heeft wat door te geven. En dat mag hij ook doen. Nee, dat moet hij doen. Daar is hij patriarch voor. En straks de jongens allemaal. En nu al deze twee kleinzoons. Hij mag ze de zegen van de Heere meegeven. En zijn hand ligt op hun hoofd. Er is lichamelijk contact tussen de grootvader en de kleinzoons. En het gaat over God. Het gaat over de zegen van God. Het gaat over de Heere Jezus Christus. Als je dat maar ziet. Dat moest Jacob gaan zien en dat heeft hij gezien. Een paar bladzijden verder hoor je het. Op zijn sterven, ja, dan gaat het inderdaad heel dichtbij komen. En dan is hij bezig met Gods woord door te geven aan zijn eigen zoons. En dan moet hij even onderbreken. Even in een zucht. Dat zegenen van zijn kleinzoons uitstellen. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Op uw Jezus wacht ik, o Heere. Op uw Joshua. Mijn zaligmaker. Hij heeft het gezien van verre. En toch gelooft. En in het geloof omhelst. Jezus naar zich toe gehaald in het geloof. En hij kon het doen omdat het hem geschonken werd. Het was een geschonken Jezus. En zo was het hem door Jacob ontvangen, Jezus. En toen kon hij het ook. En toen mocht hij het ook. En toen deed hij het ook. En toen gaf God hem die rust die er is in het weten dat je een borg hebt voor je ziel. En als je sterven moet, dat je niet alleen hoeft te gaan Omdat de borg niet alleen maar een borg is tijdens je leven, maar ook als je sterft. En dat het die borg is die met je meegaat tot voor de rechterstoel. En daar wacht ik op, zegt Jacob. En ik moet even op adem komen voordat hij verder kan. Met het noemen van de ongerechtigheden ook van zijn zonen. Maar door alles heen. En ook zij hebben het mogen horen en ze hebben het ook mogen voelen. Wat er verder ook van Jacob aan negatiefs gezegd kan worden. Maar je wordt wel stil. Je wordt wel verwonderd stil als je van de laatste ogenblikken van Jacob hoort. Een zondaar die gaat sterven. En wat heeft hij lang gezondigd? En wat zijn er veel zwarte bladzijden in zijn leven geweest? En wat kan hij met recht tegen Farao zeggen zoals hij gezegd heeft? Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens geweest. Jazeker, als Jacob eerlijk zichzelf ziet en als hij over zichzelf ook eerlijk spreekt, dan blijft er van Jacob niks meer over. En wat er dan als goed in zijn leven was, hij zou het ook nog een keer verzondigd hebben allemaal. En hij zou de Heere alle aanleiding gegeven hebben om met Jacob maar op te houden. Maar de Heere verandert niet. Hij laat niet varen de werken van zijn handen. Hij blijft de getrouwe, de engel die hem verlost heeft. Wat kregen die jongens in dat korte bezoek dat ze bij hun grootvader brachten? Veel mee. Het hele evangelie zou je bijna zeggen. En dat de zegen, en die was nu ook voor hen. Wat gaan jullie er nou mee doen? Manasse en Ephraim. Amen. Dat past ons ook aan het einde van deze dienst om samen tot u te naderen. En nogmaals u te erkennen als een goeddoend God. Ja, daar kon Jacob over spreken en het was een wonder. Het was voor hem ook een wonder. Hij had er helemaal geen verdiensten voor. En hij kreeg het toch. Want u had een welgevallen in hem. En u hebt hem aangezien in uw gezalfde koning. En toen kon u ook weer tot hem komen. Toen kon u als God de Almachtige vanuit uw hoge en heerlijke hemel en vanaf de troon van uw majesteit neerdalen om Jacob te verschijnen. en tot hem te spreken. Heere, Jacob kon daarvan spreken. Ja, hij kon het vertellen. En hij kon nog een aantal andere dingen ook vertellen. En dat deed hij. En zijn kleinzoons mochten het horen. Als er wat te vertellen is van uw werk, laat het dan inderdaad maar verteld worden. Dat geldt vandaag nog. Als hier grootouders zijn die iets vertellen kunnen, of vaders en moeders, of schoolmeesters en schooljuffrouwen, of hoe dan ook. Als ze wat te vertellen hebben van wie God voor hen geworden is. En wat die God tegen hen gezegd heeft. En dat gebeurt toch nog, Heere. Uit het eeuwig woord spreekt u toch nog altijd. Als u die woorden krachtig in de ziel doet klinken. En als de Heilige Geest erbij komt om ze toe te passen. Dan kan het er een zondaar nog gezegd worden. Want zo wordt het ook ervaren, God de Almachtige is mij verschenen. Ja, de Heere heeft gesproken. En ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Heere, als dat zo is, laat er dat dan maar verteld worden. En laat onze jonge mensen het ook maar horen. Laten ze zo ook meer en meer gedrongen worden om de God van Jacob te zoeken en niet te rusten voordat ze hem gevonden hebben. Heere, wees u de naprediker van wat we gehoord hebben en gaat u verder met ons deze week in. We bidden u ook voor dominee Procé en zijn vrouw. Vandaag heeft hij uw woord mogen brengen in Gent. En als hij dan zijn werk hier in de gemeente weer gaat voortzetten, Heere, in de prediking, maar ook in de pastorale taken, sterk hem erbij en stel hem tot een zegen. En geef dat het woord van u, Heere, hier rijkelijk mag wonen en werken en openbaar uzelf hier, ook in de gemeente. Zodat dat wonder van Jacobs leven ook hier het wonder mag zijn. We danken u ervoor, Heere, dat we elkaar op deze zondag weer hebben mogen ontmoeten. Geef dat uw zegen er verder ook op mag rusten en dat naar uw eigen belofte het woord ook niet leeg tot u terug zal keren. Maar doen al wat u behaagt en dat het voorspoedig mag zijn in datgene waartoe u het zendt. Vergeeft u ons onze zonden, Heere. Ook in de kerk zijn wij als zondaren en de zonde woont in ons en kleeft aan ons. En we kunnen de zonde niet zomaar afschudden. En daarom, Heere, we moeten ook vergeving vragen van de zonden in het heilige, in preken en in luisteren. Scheld ons alles kwijt, Heere, wat we kwijt moeten. En wat van u is, zegent u dat. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen tenslotte nog de 68e psalm, het 5e vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar. gemeente, met dank aan diegenen die het mij mogelijk gemaakt hebben om hier, anders dan dat ik dat gewend was, toch ook voor te gaan, roep ik u op om uw harten op te heffen tot God en de zegen van de Heere mee te dragen als u van hier gaat. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en geven u vrede. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en zij u genadig. Amen.